Gemeente en gasten in ons midden, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.K. Abbrink uit Frieseveen. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Morgen, donderdag 26 december, tweede kerstdag, let op, de dienst begint om 9:30 en daarin hoopt dominee Budding uit Nunspeet voor te gaan hier in de Westerkerk. En na de pauze is er kerstfeest met de kinderen. Allen van harte welkom. En er is ook kinderoppas morgen. Zondag 29 december hoop voor te gaan. 'S morgens om 10 uur proponent G.R. Maurits uit Sillashoek in Stjavelin. En 's avonds hoopt ook proponent Maurits hier voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. Dit alles deel voor lente en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, Psalm 73 en daarvan het derde vers.
Onze hulp En onze enige verwachting staan vanavond in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Als er ergens in een evangelie vaak vermeld wordt en het geschiedde, en dat nog wel een aantal keren achter elkaar, dan is het Lucas wel. En daarom gaan we ook zingen van het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Seren mond. Wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 33. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij in antwoord Psalm 68 en daarvan het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat of ondersteun dat vermogen. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 68. We noemen wij vooraf belijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben en in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, voordat we de Bijbel met elkaar gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Heerlijke, heilige en getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U, o heilige Vader, u bent te heilig opdat wij u rechtstreeks zouden aanroepen. Maar in de heerlijke wetenschap dat in uw woord geopenbaard is, dat u afgedaald bent in uw lieve Zoon, die zo laag is afgedaald. Dieper dan wij voor mogelijk houden. Zo sterk zelfs, Heere, dat wie u aanziet, van huis uit geen begeerte heeft om u geschenken te brengen. En toch is uw Zoon gelegd in de kribbe de schoonste van alle mensenkinderen. En Heere, nu vragen we u vanavond om die zegen, dat onze blinde ogen geopend wordt en dat de eerste schellen, Heere, de eerste doppen van onze ogen mogen vallen. Want vanuit de kribbe regeert u de wereld. Wij denken vaak dat de machtigste, de edelste, hij die de meest grote mond heeft, de wereld regeert. En naar het schijnt hebben zij de halve wereld. Maar u, Heer Jezus, u kon keizer Augustus rustig op zijn troon laten zitten. Want u had alles in uw hand. Heere, dat ook vanavond dat blijken mag, dat u ook in de prediking, in het uitspreken en ook in het aanhoren, dat u door uw Heilige Geest alles in uw hand hebt. Die lichtheerlijkheid van de engelen die afdaalde, de engelen in het licht zette, de herders omscheen, het is neergedaald, uw heerlijkheid, tot de bloedheerlijkheid, een mens van vlees en bloed, uw eigen Zoon. En daar hebt u, o Heilige God, gesproken. En daarom zijn er zoveel dingen geschied en gebeurd. En Heere, wij belijden het u, dat onze mensenwoorden ze vervluchtigen. We kunnen vele woorden vanavond spreken of aanhoren, maar het verdwijnt in de verte of het vervluchtigt. Maar wanneer u, Heere, vanavond één woord spreekt, en vanmorgen hebben we dat gehoord, vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap. Heere, mag vanavond een woord vallen in ons hart, de deur van het hart openen en dat wij vervuld worden met uzelf. Heere, want het is bij ons niet en wij belijden het u opnieuw voor de zoveelste keer. Als wij ons een God maken, dan maken wij ons een God in onze gedachten. Een God, Heere, die aan al onze wensen voldoet. Maar Heere, hoe vaak moet u niet de zondaar zijn gedachtegang doorbreken, ons terneerwerpen, alles afsnijden wat waangeloof is, dat wij bij ons eigen daglicht wandelen, Heere Jezus Christus, als dan koning ego door u aan de kant gezet is en wordt en u zult het doen, wilt u dan ook vanavond daar mee doorgaan? Maar ook in het spreken, Heere, geef dat uw woord bediend wordt, recht bediend wordt, dat we een doorkijkje krijgen in de architectuur zoals u de dingen schikt, maar ook, Heere, dat wij de achtergrond niet alleen zien, maar dat we ook onszelf, te midden van uw perspectief, uw Bijbel, uw architectuur, als een klein, nietig mensje, mogen zien, nochtans vervuld met uw lof. Heere, gedenk daartoe de gemeente in alle mensen, Heere, die hier vanavond zijn, die ook meeluisteren via de kerktelefoon, willen zegen bereiden. Er zijn al veel diensten geweest, Heere, maar wilt u het ook alstublieft nieuw maken. Geef ook dat we ons niet laten meenemen, Heere, door de vele liturgieën die we doorwandelen, maar mogen we ook echt hartelijk dicht bij onszelf blijven. Opdat er een woord mag vallen waarvan we zo mogen eten, beter dan het lekkerste eten wat we gehad hebben of nog zullen krijgen. En Heere, zo leggen we de dienst van deze avond in uw handen neer. Heere, breid genadig uw koninkrijk uit. Trek mensen, Heere, naar u toe. Doe ze die overgave hebben in het geloof, om zich restloos aan u over te geven voor tijd en eeuwigheid beide. Want u, Heere Jezus, u bent de Vader van de eeuwigheid. Dit bidden we u in de vergeving ook van al onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan vanavond de Bijbel openen in Lucas 2. En nu lezen we vanaf vers 25 en we lezen door tot en met vers 35. Het zal gaan vanavond onder andere over Simeon. En dan lezen wij het woord van God in Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtend de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet of gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Vanavond, gemeente, drie gedachten overdenken. Ik wil met u beginnen bij het algemene. We hebben het gezongen: geen ding geschiet er ooit gewisser. Als Lucas zo vaak achter elkaar zegt: en het geschiedde, en het geschiedde, wat betekent dat? Dan beginnen we dus bij het algemene en het geschieden. En daarna gaan we naar het persoonlijke. En dan komen we bij Simeon uit. En er staat drie keer dat hij door de Heilige Geest werd geleid. En tenslotte zien wij ook dat Simeon niet bij het persoonlijke blijft, maar dat hij het gaat uitroepen: een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus dan beginnen we bij het algemene, het geschieden. We gaan naar Simeon, het persoonlijke. En dan wordt Simeon een profeet en die wijst op de toekomst van Israël. En dat samen met de heidenvolken. We gaan eerst nog zingen. Psalm 93. En daarvan het eerste, het tweede en ook het vierde vers: de Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. En ook het tweede: gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En ook het vierde: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1, 2 en 4 van Psalm 93. gemeente. Wanneer een kind een verhaaltje vertelt, dan verbindt een kind vaak de zinnetjes onderling met twee woordjes. En toen? Het gebeurt vaak op de volgende manier. Ik noem u een voorbeeld. En toen gingen wij naar opa en oma. En toen kregen we heel lekker eten. En toen kwamen mijn ooms en tantes er ook bij. En toen was het zo gezellig. En kinderen, dat herken je wel, hè? Als iets heel mooi is, dan zeg je, en toen? En toen, gemeente, is een verbindingswoordje. En tegelijkertijd is voor het kind elk dingetje, alles wat ze beleven, is belangrijk. Het is ook en toen met een uitroepteken. Wij volwassenen, wij doen dat niet meer zo. Tenzij dat we heel opgewonden zijn over mooie dingen of over nare dingen. En dan zeg je, en weet je wat er toen gebeurde? Herkenbaar of niet? Ik neem u mee in gedachten naar de schrijver Lucas die zijn evangelie achteraf mocht opschrijven. Hij zag een reeks van gebeurtenissen en hij ging terug naar een van de eerste bron of de eerste oorsprong van de dingen. En weet u, in de eerste twee hoofdstukken van Lucas gebruikt hij wel 16 keer een woord dat de strekking heeft van en toen. En u weet het woord, ik heb het al genoemd. En het geschiedde. Maar weet u wat nou zo apart is? Lucas heeft een aantal keren, wel 16 keer toegevoegd en het geschiedde. En het geschiedde. En het geschiedde. Het was, ja zeker, de man was opgewonden over dat eerste begin, door de kracht van de Heilige Geest. Maar gemeente, ik kan gewoon en het geschiedde als zinnetje, ik kan het gewoon weghalen en de zin loopt nog steeds taalkundig goed door. Luister maar. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En nu laat ik het zinnetje weg. Als zij, namelijk Jozef en Maria, daar in Bethlehem waren, werden de dagen vervuld dat Maria baren zou. U zegt, nou, het laatste klinkt veel gewoner, gewoon horizontaal, niet zo opgewonden. Kunt u bedenken waarom Lucas dat zinnetje erbij voegt? Ik zei net, hij ziet de verstrekkende gevolgen en hij mag achteraf zijn evangelie optekenen door de kracht van de Heilige Geest. Maar zeker, het is natuurlijk waar, iets wat geschiedt en dat zag hij dan ook, het ontwikkelt zich, het zet een verandering in, er verschijnt iets. Maar Lucas gaat niet alleen terug naar het begin, nee, gemeente, hij gaat ook hoger op. Die vele keren achter elkaar dat hij het noemt. En het geschiedde, en het geschiedde, en het geschiedde. Het zijn even zovele blikseminslagen vanuit de bovenwereld. Het zijn als het ware genesissen. Het zijn als het ware wordingen. God zet iets in werking. God schrijft ten diepste de wereldgeschiedenis. En jonge mensen, het zou alweer gauw voor jullie te moeilijk zijn. En ik weet wel, ik zou zo graag jullie dit willen leren. Deze manier van kijken naar de Bijbel. Maar goed, ik heb vanavond voor jullie ook een eenvoudig voorbeeld. Je zou het zo moeten zien. Als de wereld er nog eens zou uitzien als een omgekeerde vergietpan. Je weet, in een vergietpan, daar zitten allemaal gaten in en je keert hem om en er allemaal gaten naar boven toe. Nou, zo moet je het ook zien. God vanuit de hemel, hij treedt telkens tussen met zijn daden. En daarom, de wereld is als een vergietpan met gaten erin. En ik weet wel, mijn ongeloof en jouw ongeloof, ja, wij gaan ervoor zorgen dat we van de wereld een glazen bol maken. Waar geen gaten in zitten naar boven toe. Wij willen graag leven in onze eigen wereld. Je kent het woord bubbel wel. We willen graag leven in onze eigen bubbel. Zonder een gat naar boven. Nou, onthoud dat beeld eens. Want als Lucas hier mag opschrijven en het geschieden, dat wil zeggen, er grijpt iemand in van buitenaf. Van boven naar beneden. En gemeente, dat is altijd zo, ook in alle discussies tussen mensen. De ene wil de Bijbel zien als een aardig boek. Leuk, aardig, gezellig. Eindeloos hetzelfde verhaal verteld in deze tijd van het jaar. De kerstgeschiedenis, het hoort er allemaal zo weer bij. En toch, het openbaringskarakter, dat God zich van boven naar beneden openbaart. Wij mensen, wij filteren dat weg. Ik zal nog één praktisch voorbeeld geven om dit te verduidelijken. Ik zeg niet dat het fout is, maar je hoort zo vaak zeggen, fijne kerst en nog een gelukkig nieuwjaar. Nou, het is goed gezegd, maar het is wel best horizontaal hoor, best wel plat. Ik kan het ook anders zeggen. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Dan zeg je daar eigenlijk bij heil, dat verwijst naar redding. En zegen, dat verwijst naar de naam van God in de zegen van Aaron, die de naam van God op het volk legde. Daar zit iets meer verticaals in. Denkt u er eens over na. Hoe gaat u met uw medemens om? Wat wenst u elkaar toe? Wens je elkaar horizontaal geweldig veel goede dingen? Huisje, boompje, beestje, het materiële. Of is het veel heil en zegen van boven naar beneden en dan horizontaal? Want dat laatste is veel Bijbelse. Snapt u nou Lucas en het geschieden? U zegt, waar komt dat door dat wij de bovenwereld wegfilteren? Nou, u kent onze gezamenlijke zondeval wel, hè? Ons actueel ongeloof. Het zorgt ervoor dat wij de benedenwereld alleen zien. Het horizontale zien wij alleen. En de bovenwereld, dat is van God. Daar kunnen we toch niks over zeggen. We laten het voor wat het is. En zo kan het zijn, jonge vrienden, dat je alles neutraal maakt. Je zegt, het regent. Jeremia zou zeggen, de regen komt uit Gods schatkamer voort. Je zegt, het waait. Nee, God laat zijn winden waaien. Het gebeurde. Nee, God liet het gebeuren. Maar nou een vraag. Wie van ons leeft bij deze dingen? Wat hebben wij zo nodig? Wij hebben nodig wat Jezus zei tegen Nicodemus. U moet van bovenaf geboren worden. U zegt goed, dat ben ik dan ook vanavond. Ik ben ook iemand. Ik leef bij huisje, boompje, beestje. Ik filter ook de bovenwereld weg en ik beperk me tot de benedenwereld. Nou ja, daarin hebben we druk genoeg, hè, in de benedenwereld. Maar wat is nou kerstfeest tegen deze achtergrond? Hoe kan nou die hoge God tot lage mensen spreken zoals wij? Probeer me eens te volgen. De Vader in zijn lichtheerlijkheid genereerde een kind, een zoon, zonder begin en zonder eind. En de Vader sprak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De Vader daalt af in zijn zoon en hij schiep een mens van vlees en van bloed. De Heilige Geest kwam er ook bij en die zonderde in de baarmoeder van Maria een vrucht af. En hij, de Heilige Geest, nam de mensheid van de Heer Jezus op in God. De lichtheerlijkheid van boven en de bloedheerlijkheid van beneden raakten elkaar. En daar zei God, nu zal ik spreken. En weet u wat nou het wonderlijke is aan het spreken van God? Als ik wat zeg, kan het vervluchtigen. Als God spreekt, dan roept dat ook een werkelijkheid op die bij dat woord past. Oh, dus toen Lucas schreef en het geschiedde, toen gebeurde er echt wat. Echt. De Heere zegt in zijn woord, ik verkondig u nieuwe dingen. Voordat zij uitspruiten, doe ik u die horen. Hoeveel eeuwen terug had God de Vader al gesproken door het Oude Testament heen? Waar wilde de Vader in zijn lichtheerlijkheid afdalen en met mensen spreken? Daar waar het verzoendeksel was. Waar er bloed gesprengd werd op het verzoendeksel. Daar wilde de Vader spreken. En nu? Nu ligt er een kind in de kribbe. In onze benedenwereld. Hij ziet er aan de buitenkant niet uit. Toen u hem zag, was er niets in hem dat u hem begeerd zou hebben. U snapt de wijze van het oosten niet, die zo'n lange reis ervoor over hadden, om met geschenken dit kind te komen aanbidden. U hoort de prediking, jaar in, jaar uit, en u tast en u zoekt en u zegt, het hoort er zo bij, het is traditie. Maar hij is in onze benedenwereld gelegd. En nou ga ik met u naar de belijdenis van de kerk der eeuwen. Luister, wat voor nuttigheid krijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat voor nut heeft dat voor ons nou? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. God is bereid uw onmacht, uw ongeloof, uw schuld, uw straf te bedekken met dit kind. Wie heeft er belang bij? Wie heeft het nodig? En dat is eigenlijk van mij al een vraag die te snel is. Want als dat woord geschiedt, dan zorgt de Heere God niet alleen voor een kind in de kribbe. Dan zorgt hij er ook voor dat er mensen zullen komen die dit kind gaan aanbidden. Ik moet nog een stapje daarvoor zijn. Want wanneer het woord geschiedt, gemeente, roept het ook een woord werkelijkheid op. Word verlicht, spreekt de schrift. O mens, word verlicht. Tegen de tempel werd gesproken, word gegrond. Tegen Jeruzalem werd gesproken, word gebouwd. En gemeente, het gebeurde. U zegt, spreekt God dan tot geestelijk dode mensen en dode dingen? Ja, en zij worden levend. Jonge vriend, het kan een aanloopje nodig hebben. Als de wortel van de zaak in je is, ondergronds, dan komt het bovengronds. Een twijg, Een stam, een tak, takken, meervoud, bloesems, vrucht. Een van de mooiste gedeelten op dit punt vind ik ook de geschiedenis van de herders. Laten wij eens gaan kijken naar het woord wat er geschied is. Wat er gebeurd is. En zij kwamen met haast. Denkt u dat de herders hun eigen benen hebben voelen lopen? Zo van, nu ga ik me heel bewust in de benen helpen. Nu ga ik een voetstap zetten. Oh, wie moet er passen op onze schapen? Pas jij erop, Wiese? Nee, nee. Als het woord van God iets losmaakt in onze ziel, dan krijgen we benen om te lopen. Dan gaan we. En ook nog in de goede richting. En hierin zien wij dat genade helemaal genade is. Kent u het kleine versje? God zoekt de zielen eerst voordat zij hem zoeken konden. De zielen die God zoekt is reeds van hem gevonden. Wij zien hier iets wonderlijks. Een woord geschiet en er gebeurt wat. Die herders, het is ons vanmorgen uitgetekend. Ja, hoe moeten we ze uittekenen als mensen met genade, zonder genade? Gemeente, laat het maar staan zoals het er staat. Herders. Want we gaan nu naar een ander mens. Simeon. Het algemene, zo even met u besproken in mijn eerste punt. We gaan nu van het algemene naar het bijzondere. Naar iemand die persoonlijk erin stond, Simeon. Lucas is ook de enige die melding maakt van deze geschiedenis. De rest van de evangelisten doet het niet. Best bijzonder. Het oog valt op een zekere Simeon. En deze Simeon was al eerder gevonden door God. En dat ook door de Heilige Geest. Bij de herders worden geen genadegaven vermeld. Herders. Of we nou een ruwe bonk van maken. Of heel gelovige mensen. Het waren herders. Maar hier zien wij bij Simeon dat hij bekleed al is met bepaalde genadegaven. Luister maar. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Heel eenvoudig gezegd, jonge vrienden, Simeon stond al in bloei. Hij was al bekleed met bloesems en met vruchten. En dan staat er zo machtig. En de Heilige Geest was op hem, rustte op hem. En deze afstraling van de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat Simeon een rechtvaardig gedrag liet zien. Maar alleen vanwege de rust in het bloed van de Messias die komen zou. Voor de rest was hij even verdoemelijk als alle mensen voor God, alle andere mensen. Zijn naam betekent hoorder. Hij had niet alleen oren aan zijn hoofd, maar hij mocht ook door genade horen. Het geloof was ook bij hem uit het gehoor. Zonderloos was hij ook absoluut niet, want Zacharias en Elisabeth worden ook rechtvaardig genoemd. Maar ja, u weet de zonde van Zacharias wel. De engel niet gelooft. Terwijl er een engel voor je staat en de boodschap ook niet gelooft. En wat dominee Muller zei, en Elisabeth die gelooft het gekrabbel op het schrijftafeltje van Zacharias. Ja, dan zeggen, nou, zo rechtvaardig was Zacharias niet. Nou, Simeon zal heus zijn zonden wel hebben gehad, alleen het staat hier niet vermeld. Maar er is nog iets, de Heilige Geest rust op hem, zodat hij een rechtvaardig gedrag liet zien. Maar hij liet ook nog iets anders zien. Hij was Godvrezend. Dus die afstraling door de Heilige Geest, die zorgde ervoor dat hij ook Godvrezend genoemd werd. Jonge vrienden, moeilijk woord, Godvrezend. Het is een grondwoord uit de Bijbel en ik kan het eigenlijk alleen maar vertellen met een klein verhaaltje. Weet je wat Godvrezend is? Als je Godvrezend wordt genoemd voor God, dan wil dit zeggen, dan laat je je sturen door de ogen van God. Dan ben je heel bewust, God is boven mij en hij stuurt mijn leven. In alles wat ik doe, hij ziet het, ik wil het ook aan hem vertellen. Je laat je sturen door iets van buitenaf. Godvrezend. In al je doen en laten, zo'n ontzag voor God. Je rekent met de bovenwereld en niet alleen met de benedenwereld. Dat is Godvrezend. En dan lezen we verder. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. Weet u wat me zo opvalt? Dat al drie keer toe wordt genoemd, de Heilige Geest. De Heilige Geest rustte op hem, gaf hem natuurlijk ook die afstraling wat ik zei. Het nam ook zijn geest in beslag. De Heilige Geest, met een grote G, neemt jouw geest, uw geest, mijn geest, met een kleine G in beslag. Dat wil zeggen wanneer de Heilige Geest op ons rust. En wat doet die Heilige Geest? Die stuurt Simeon, die wijst Simeon aan in welke baby hij de Messias moet zien. Is dat niet wonderlijk? In de voorbereiding bedacht ik me dat ineens. Ik denk, stel je voor, ik weet niet of het een lege tempel is geweest, of dat mensen in de rij hebben gestaan om hun kind te laten besnijden. Ik dacht, stel je voor, je komt in de tempel. Er zijn een aantal ouders of op het juiste dag, op het juiste tijdstip. En je kijkt naar alle baby's bij wijze van spreken en dan de Heilige Geest die zegt, en die baby, dat is de Messias. Voelt u hoe wonderlijk dat moet zijn geweest? Wie vertelt mij wie waarachtig de Messias is? En daarvoor heb je nodig de Heilige Geest. Kijk, in ons kerkelijk besef verbinden we heel vaak het werk van de Heilige Geest met Pinksteren. Als de Heer Jezus in de hemel zit, van daaruit iedereen regeert, heeft hij zijn geest uitgestort. En dan is het een vrucht van Christus' werk. Maar hier zien wij dat bij kerstfeest, bij de geboorte van Christus, het ook dezelfde Heilige Geest is die Simeon de weg wijst. Gemeente, dit vraagt toch even onze aandacht. We zeggen wel eens van, ja, u hebt te geloven. Het wordt gepredikt, de eis van geloof en van bekering. Maar wij kunnen het 100 keer tegen elkaar zeggen. Terecht, herhaaldelijk. Niet vrijblijvend in de kerk kunnen zitten. Dat kan helemaal niet. De eis komt tot ons, maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, het is de Heilige Geest die onze ogen opent voor de Messias, voor Christus. Hij moet onze ogen daarvoor openen. Ja, zegt u, maar hij die in de tempel kwam, hij heeft letterlijk, heeft hij dat kind in zijn handen gekregen. U zegt, dat zal bij mij toch niet zo gebeuren? Dat is waar. Dat is waar. Maar één ding is wel waar. Dat u weet vanuit de Bijbel wie de Messias is. Maar dat u het echt ook door de Heilige Geest gaat zeggen. Immanuel, God met ons en God met mij. Dat is zo hard nodig. Maar bedenk eens die verwondering van Simeon. Stel je voor, je hebt 40 jaar heb je uitgezien De Heilige Geest heeft je beloofd, voordat je gaat sterven, Simeon, zul je nog eens de Christus van God zien. En stel je voor dat het nou 40 jaar heeft geduurd. Een belofte in het verleden gegeven door de kracht van de Heilige Geest. Het heeft 40 jaar geduurd en dan, na 40 jaren heb je echt het kind voelbaar in je handen. Wat zou er door Simeon heen gegaan zijn? Ik ben niet een kunstig verdichte fabel nagevolgd. Het is echt waar. Lichamelijk, zienlijk. Zo ligt hij in mijn handen. Gemeente, waarom zeg ik dit? Ik zat bij dominee Stelwagen aan zijn ziekbed. En ik heb het hem op de man afgevraagd. Ik zei, Chris, ga je nou straks hem zien, de schoonste van alle mensenkinderen, lichamelijk en zienlijk in de hemel. Die mens, die schoonste van alle mensenkinderen die je altijd op aarde, misschien wel 40 jaar lang, gepredikt hebt. En hij zei zo helder, met zo'n zekerheid, ja. Jonge vrienden, de Bijbel is geen fabeltje, zult onthouden. Het is echt. Het is echt. Anders kunnen we de kerk wel sluiten. Anders kunnen we de Bijbel wel dicht doen. Het is niet om het even wat je gelooft. Het is echt. Simeon heeft daar iets geproefd wat echt was. Mag ik het u eens vragen? Is hij voor u zo dezelfde persoon en dezelfde werkelijkheid? Die Simeon, die het kind in zijn armen nam en God heeft geloofd, die heeft op dat moment is zijn geloof al een klein beetje overgegaan in aanschouw. En wat zal het wat zijn, gemeente, als straks de Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel, aan de ene kant tot afgrijzen voor hen die zijn verschijning nooit hebben liefgekregen, maar tot verrukking van hen die hier zo vaak in aanvechting zijn geweest, dat u het uitjubelt. Hij is gekomen! Hij is gekomen! Ik heb niet te vergeefs geloofd. Mijn hoop was niet leeg of ijdel. En hier zien wij het algemene en het geschieden. We zien het overgaan in het persoonlijke. Daar mag Simeon mag zeggen, God met mij. Stopt het dan? Nou goed, Simeon zalig, andere mensen niet zalig en we leven weer door. Nee mensen. Dat kan niet. Dat kan niet. Waarom niet? Als het woord geschiet in uw leven. Als de hoop levend wordt. Als hij voor u de schoonste wordt van iedereen. Dan kan het niet anders. Mozes verzuchtte het al. Dat al het volk profeten zouden worden. Nou, Simeon werd er eentje. Ja, zeg, moet je voor gestudeerd hebben. Hoeft helemaal niet. Moet je een dag meer voor geleerd hebben. Ach, het is wel handig. Maar het hoeft helemaal niet. Dan worden gewone mensen, herders, die geen dag meer geleerd hebben. Ze worden profeten. Maar hier zien wij ook iets bijzonders bij Simeon. Hij gaat het bejubelen, hij gaat het uitroepen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het kan niet anders. Zij die het geloof, de persoonlijke verkiezing, voor zichzelf houden, zet er maar een vraagteken achter. Het begint bij het algemeen, het begint bij God, het komt van boven naar beneden. Er geschiedt een woord. U wordt verlicht, u komt tot geloof. U neemt de Heer Jezus in uw handen. U prijst God dat uw geloof geen fabel is. Stopt het dan? Nee, dan gaat het verder. En dan mag hier ook Simeon profeteren. Dan wil ik een paar dingen ook heel nuchter tegen u zeggen. Simeon, wie was hij op dit punt? Hij wordt ongeveer 30 jaar voordat Johannes de Doper begint op te treden en Jezus begint op te treden, wordt hij tot een profeet gemaakt. En toen Simeon, de baby, het kind Jezus, de Messias, zag, toen was inmiddels Johannes de Doper een half jaar oud. Wanneer was de laatste profetie, de publieke profetie geweest? Gemeente, dan moet ik teruggaan. Dan moet ik een heel eind teruggaan. De laatste profeet van het Oude Testament was ook alweer Maleachi. Ik moet wel zo'n 450 jaar teruggaan. Heeft dan zo lang de openbare profetie gezwegen? In het boek Maleachi werd Johannes al aangekondigd en werd Jezus al aangekondigd. Luister maar. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel, tot zijn lichaam komen, dien Heere, dien gij dienen zoekt. Mijn engel, dat is Johannes de Doper. Snel zal tot zijn tempel, tot zijn lichaam komen, en dat is Jezus. In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk en hij bezit de Heilige Geest zonder mate. Nou, dan mag toch wel een lichaam een tempel worden genoemd, vindt u niet? 450 jaar daarvoor werden Johannes de Doper en Jezus aangekondigd. Wat een donkere periode tussen Maleachi en hier Lucas. Wat gebeurt er eigenlijk, gemeente, als een volk zo lange tijd geen openbare profetie heeft? De spreukendichter die zegt, als het volk geen profetie kent, dan wordt het volk ontbloot. Dan wordt een volk kwetsbaar. Het volk weet niet meer wat voor een identiteit ze heeft. Het volk heeft geen stuur meer. Het volk wordt geregeerd door heel veel losvaste meningen die verwarring geven. Er wordt over bijzaken gepraat die tot hoofdzaken worden. Er wordt over middelmatige zaken gepraat. En de hoofdzaken die zakken weg. Eindeloos worden nieuwtjes rondverteld. Maar niemand heeft het meer over dat wat wezenlijk is. Gemeente, is Nederland niet geworden een soort klein Madurodam? Een speeltuin van allerlei gevoelens en allerlei dingetjes. Maar kent ons volk nog de profetie? Wat is haar identiteit? Waarvoor leeft ze? Het verleden zakt weg door de virtuele wereld waarin we leven. We kennen Gods daden niet meer vanuit het verleden. Zijn we dan overgegeven als een stuurloos schip? Een beetje ziekelijk zijn op nieuwtjes, ongelukjes. Wie is de ziek? Die. En verder komt het niet. Dan wordt een volk, gemeente, ontbloot als er geen profetie is. U zegt, wat gebeurt er dan wel als er profetie is? Dan gebeurt er toch wat. De stem van een profeet had altijd gezag. Het gaf rust, zorgde voor eenheid, zorgde voor richting en uitzicht aan het volksleven. Het is waar, profeten werden vaak tegengesproken, gesmaad, wanneer de boodschap niet beviel. Maar juist door profetie werd de mens van de benedenwereld weer gericht op de bovenwereld. Er is meer, want er geschiet een woord. Jongelui, kun je meekomen met me? Als je er niks van snapt, dan kom maar eens bij me praten. Koffie staat klaar. Echt waar. Als je het te moeilijk vindt. Ik zou jullie zo graag, wat dat betreft, willen opvoeden. Een doorkijkje in de Bijbel. Zo wonderlijk. Zo mooi. Die donkere periode tussen Maleachi en tussen de profeet Simeon. Er is een uitleg bekend dat Simeon nog meegedaan zou hebben aan een vertaling, een Griekse vertaling van het Oude Testament. En hij zou een van de 70 of 72 vertalers zijn geweest. En deze opvatting is bekend bij de Oosters-Orthodoxe Kerk. We kunnen daar geen zinnig antwoord op geven. Als het waar zou zijn, de Septuagint, die zo heet die Bijbel, die is ontstaan ergens 250 voor Christus tot 50 voor Christus, in die periode ongeveer. Ja, dan zou Simeon wel heel oud geweest moeten zijn, misschien wel 200 jaar, en dat is niet waarschijnlijk. Maar we zouden wel kunnen zeggen, als hij er misschien aan meegedaan heeft, of een laatste gedeelte eraan meegedaan heeft, of dat hij ervan geweten heeft, dan zou hij tenminste ouder geweest moeten zijn dan 50 jaar. En heel vaak wordt gedacht dat Simeon een oude grijze man was. Vlak voor zijn sterven kreeg hij de Messias te zien. En er mogen wel een vraagteken bij plaatsen. En ik weet wel hoe het komt. Dat komt natuurlijk ook door deze gedachte uit die Oosters-Orthodoxe Kerk. Dat hij nog meegedaan zou hebben aan de Septuagint. Dan moet die man wel heel oud geweest zijn. En ook heel vaak leggen wij elkaar de woorden in de mond. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan of sterven in vrede naar uw woord. Maar het zou even goed kunnen dat hij nog 5 of 10 jaar of 15 jaar geleefd heeft. Dat zou goed kunnen. En dan mag ik ook vertalen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht verder gaan in vrede naar uw woord. Naar uw woord. U hebt het me beloofd. 40 jaar of terug of nog langer of korter. Het is uitgekomen. U bent geen leugenaar bevonden. U maakt uw beloften waar. Nu kan ik verder. Gemeente, wanneer kunt u verder in het leven? Het leven is moeilijk genoeg. Toch? Wanneer kun je verder, jonge vrienden? Ja, zeg je, als ik een diploma heb, als ik werk heb, als ik een gezin kan stichten, dan kan ik verder, dan ga ik bouwen. Niks op tegen, toch? Nee. Maar wanneer kun je nou echt verder? Weet je wat de Heer ervoor zorgt dat je soms helemaal niet verder kunt? Al heb je alles in je mars, de Heer zorgt ervoor dat je niet verder kunt. Er moet een antwoord geboren worden. Dat je zegt, Heere, ja, doe me van hier niet optrekken als u niet meegaat. Ik kan niet verder. Zou de Heere dat willen horen en verhoren? Ja, echt waar. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht verder gaan in vrede naar uw woord. Persoonlijk kon hij verder, maar ook, wat ik zei, hij eindigt niet met zijn weggetje door het leven alleen. Nee, dan mag hij ook een wijde blik krijgen. En die wijde blik, die ziet op iets wonderlijks. Want als Simeon daar in de tempel is, En hij spreekt ervan tot heerlijkheid van uw volk Israël. Wat dacht u wat Maria op dat moment gedacht zou kunnen hebben? Maria en Jozef hebben misschien wel gedacht, we laten het kind besnijden en we zijn heerlijk incognito, onbekend in Jeruzalem. En dan komt er in één keer een man op je af en die neemt het kind in zijn handen en die begint God te loven en die zegt, zaligheid, een licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Maria, wat gebeurt hier? Wat had ook alweer de engel tegen haar gezegd? Had de engel niet tegen haar gezegd, deze zal groot zijn. Een zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob, het huis van de 12 stammen, het huis van Israël, koning zijn in eeuwigheid. Wat gebeurt hier? Twee keer hetzelfde. De engel heeft het me gezegd. En deze man, die zegt het ook. En twee mensen versmelten met elkaar. Maar gemeente, Maria kreeg nog meer te horen. Van de engel had ze alleen gehoord over de toekomst van Israël als volk. Maar hier krijgt ze te horen een licht tot verlichting van de heidenen. Gemeente, wie waren de heidenen? De heidenen waren die mensen die of geen Israëliet waren, of, en dan moet u opletten wat ik zeg, die afgeweken waren van de wet en van de getuigenis. Israël, haar identiteit, het licht in de gave van de wet op de Sinaï. Daar ligt haar identiteit. Dragers zijn ze van de 10 woorden van de wet. En tegelijkertijd zijn ze dragers van de ark der getuigenis. En de ark van de getuigenis is niets minder dan de genadestoel van God, Jezus Christus. Israël is Israël vanwege de 10 woorden van de wet en vanwege de getuigenis in Jezus Christus. Nu zijn er altijd rekkelijke Israëlieten geweest en precieze Israëlieten. Rekkelijke, die zijn afgeweken, langzaam afgeweken. Ze zijn verbasterde Israëlieten geworden. Ze zijn opgegaan onder de heidenen. En we zien heel vaak dat de Heer ze toch weer terugroept. Er zijn ook mensen die door Gods genade precieze Israëlieten zijn gebleven. Dichtlevend bij wet en evangelie. Gemeente, waar leeft u? Al bent u wat ras betreft geen Israëliet, bent u het wel wat religie betreft. Dat u zegt, die prediking, die wil ik horen, want die is me lief geworden. Wet en evangelie. Dat uw hart, hier mag Simeon al profeteren. Een licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Gemeente, in die toekomst, die wacht ook nog. Ik kan er nu vanavond niet veel van zeggen. Maar hier zie ik een Simeon die na een donkere periode in de kerkgeschiedenis wordt hij tot profeet gemaakt. En Lucas mag al die gevolgen van al die profetieën, die mag hij opschrijven. Wat heeft Lucas niet in zijn evangelie opgeschreven? Hij komt. Afgelopen zondag een prediking gehoord. De doorbreker, de belhamer, hij komt eraan. Ja, zegt u, hij zal wel in de hemel blijven. Nee, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Ons werd uitgetekend, die ram in zijn kudde, die de samengedreven kudde, dat hij naar voren trad, de doorbreker, en alle ingeklemd tussen allerlei muren, de doorbreker brak er doorheen. Gemeente, wat een tijd en wat een toekomst zal dat zijn. Als onze oudste broeder gaat buigen aan de voet van het kruis. Die Israëliet die alleen bij de Sinaï woont. Die mensen met hun hoge hoed en hun pijpen krullen. Dat ze gaan buigen, wenen zullen komen tot de erkenning. Deze Messias. Het was geen ma fata morgana. Het was geen luchtspiegeling. We hebben hem veracht. Maar wat zullen ze wenen? Wenen als ze hem zullen zien. En alle geslachten van de aarde, ze zullen over hem rouw bedrijven. Dat geldt ook van de 12 stammen. Rouw bedrijven. Ze zullen hem te voet vallen. En ze zullen hem in hem een koning zien. Zou die tijd, gemeente, geen vrucht hebben? We gaan langzaam afronden, het is tijd. De doorbreker komt. En zo heeft Simeon de vertroosting van Israël verwacht. Bij vertroosting staat er een woordje, parakleet. Hij die erbij geroepen wordt. Om te midden van zijn onmachtige kudde, te midden van zijn onmachtig lichaam, de dood te doden, de duivel te binden, opdat er vrede en gerechtigheid heersen zal. En die tijd, gemeente, zou je niet naar verlangen? Een tijd dat dingen beginnen te gebeuren. Dingen beginnen te geschieden. En dat je het maar bidt. Laten we gaan zien. Heere, open mijn ogen. Naar het woord dat nog gaat geschieden. Nog één ding en daarmee sluit ik af. Wat moet het voor Jozef en Maria ook wonderlijk geweest zijn dat ze deze Simeon hebben ontmoet. Vanavond had u gesproken vanuit Simeon. Maar nou even nog één keertje vanuit Jozef en Maria, vanuit hun perspectief. Zou Simeon niet verteld hebben, maar de Heilige Geest heeft me dit bekendgemaakt. Dat hij de Messias is. En Jozef en Maria zochten tastend hun weg. En tegelijkertijd kregen zij in de persoon van Simeon weer een glimlach van de hemel. Wat bleek? De regie van hun leven lag geheel in Gods handen. Nou krijgen we een ontmoeting met een man die hetzelfde zei dan de engel. Dan klopt hun leven weer even. Snapt u dat? Dan klopt je leven weer even. Een volgend puzzelstukje wordt gelegd. De architectuur van God klopt toch? Of niet? Gemeente, hoe leeft u? Laat u zich opjagen door dit of door dat? Bepaal een andere uw agenda? Wordt u geleefd? Of zegt u, uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg. Niet alleen kennen of weten, maar ook palen en sturen. Stuurt mijn weg van stap tot stap. Ik zei net in de preek, kunt u nog wel verder. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in verder gaan in vrede naar uw woord. Nou, dat mogen we ook wel van Jozef en Maria zeggen. Nu laat Gij, Heere, ons in vrede verder gaan naar uw woord. U ook, gemeente. Amen. Laten wij gaan zingen van de 33e psalm en daarvan het tweede vers. Er roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuin moet dien toon vervangen, heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. Het tweede vers van psalm 33. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, dat uw woord geschiede. Dat uw wil geschiede. Dat alles wat u doet en niet doet, mag gebeuren. O, kom dan in ons hart en blijf erin wonen door uw geest, opdat wij in verwondering met Jozef, Maria, Zacharias en Elisabeth en met Simeon mogen verder leven. U bent die wonderlijke God en daarom danken wij uw naam hartelijk. U bent een verrassende God. U opent altijd een weg waar geen weg meer is. U schuift een fundament onder voeten van mensen waar wij denken waar alleen modder en afgrond is. U doodt, u laat het eigen ego versterven, opdat uw wereld, uw profetisch woord voor ons openvalt. Die wonderlijke en die stille macht die u legt in het hart, Heere, breid genadig uw koninkrijk uit over het rond der aarde. We dragen uw Israël aan u op, Heere, de beminden om der vaderen wil. Wat is daar een politieke strijd? U bent diegene die het ook op dat stukje land, de helft van Nederland, het kan oplossen. Maar als u het daar oplost, dan zal het een afstraling hebben wereldwijd. Heere, het nieuwe Jeruzalem bij u in de hemel zal nederdalen op aarde. Wat zal het zijn als hemel en aarde transparant worden? Eén wereld wordt de benedenwereld samen met de bovenwereld. Na die dag, Heere, verlangen wij met een zeer groot verlangen. Maar als er mensen zijn die ook vanavond moeten zeggen, het is alsof ik vanavond alleen maar in de benedenwereld was. Heere, laat dan ook uw woord geschieden. Word verlicht. Dat er licht valt over ons leven. Ons verloren leven. Dat er licht valt, Heere, over het behoud, de zaligheid, de redding in de kribbe aangeboden. Dat we alsnog zullen komen om te aanbidden. Heere, ga zo met ons mee. Wil ons ook morgen, ook wanneer de wisseling van de wacht plaatsvindt, de gemeente wacht als het ware, dominee Budding, bijstand in het pastoraat, afscheid hoopt te nemen. En dat proponent Lucas ook hier werk zal gaan doen. Heren, wij vragen u om een zegen dat alles in goede orde en harmonie mag plaatsvinden. En dat de ene een voorbijganger is en dat een ander de taak weer mag opnemen. En dan maakt het niet uit, Heren, welke mens tot ons spreekt, als u het maar bent, door woord en geest beide. Leer het ons, genadig. Heb zo ootmoedigende dank, Heren, voor de kracht van uw woord, de profetie van uw woord. Doe ons uitzien met al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen, naar die dag dat u bewijst te zijn de grote doorbreker. Dit bidden we u, dit vragen we u, in Jezus' naam alleen, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Laten wij ten slotte zingen van de lofzang van Simeon, de beide versen. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. En ook het tweede, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroom. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.